Namens de kerkraadgemeente nog één mededeling als het gaat om de collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas Kerk en Israël en de derde voor het bouwfonds. En de schriftlezing in deze dienst is Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 16. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122 vers 1. In gemeenschap met de Kerk des Heren van alle tijden en plaatsen doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend zingen wij Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heren, vreemdeling hier beneden, laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, vers 10, na de geloofsbelijdenis. Wij belijden dan met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lopen vanmiddag samen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën, en daarvan hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 16. De schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden in Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 16. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan, niet wetend waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, En boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genoemd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God, gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte in Hebreeën 11 en daarvan vers 13 en de laatste woorden van vers 16. Vers 13, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En de laatste woorden van vers 16, want hij had hun een stad bereid. Laten we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, wij mogen op deze prachtige zondagmiddag in oktober hier samenkomen in uw huis. Onderweg voelden we de stralen nog van de zon, die ons eigenlijk nog wel het gevoel geeft dat het zomer is. Maar aan de andere kant zien we ook om ons heen, aan de bladeren die verkleuren en aan de eerste bladeren die vallen, dat de herfst aanstaande is. En daarin zit ook al een preek. De tijd gaat door. En wij mensen, wij zijn als dat blad aan de boom. Dat blad dat in de zomer zo prachtig groen is, maar dat in het najaar verkleurt en dat tenslotte afvalt. Wij vallen allen af als een blad. En wat is het dan een voorrecht, Heere, dat we hier in uw huis mogen zijn. Want hier wordt niet alleen de vergankelijkheid van ons menselijk leven verkondigd vanuit uw woord. En uw woord onderstreept niet alleen de werkelijkheid die we om ons heen zien, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. Maar u verkondigt ons ook het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En u laat ons vanmiddag zien, zoals u dat elke keer doet wanneer u de gemeente bijeenroept rondom uw woord, dat er een weg ten leven is. Dat hebben wij niet verdiend, Heer. Wij zijn mensen die tegen u gezondigd hebben. Wij zijn van u afgevallen. Wij zijn aan de vloek en de eeuwige dood onderworpen en u zou ons geen onrecht doen als u ons daarin zou laten. Maar u doet het niet. Heren, we danken u dat wij vanmiddag hier rondom uw woord bijeen mogen zijn. En dat wij mogen horen van die weg die de Heere Jezus Christus is. De weg die naar het leven leidt. We bidden, Heren, of u vanmiddag de schriften wilt openen. En of gij uw dienstknecht alles wilt geven wat hij nodig heeft. Stem om te spreken, maar vooral de leiding van de Heilige Geest, opdat hij uw woord mag vertolken, zoals u dat van hem vraagt. En geef diezelfde Heilige Geest wanneer we vanmiddag hier mogen luisteren. Want anders gaat uw woord ook langs ons heen. Maar laat uw Heilige Geest ons een geopend hart mogen geven, opdat de woorden die gesproken worden, ingang vinden in ons hart. En ook werkelijk bekering en geloof en vreugde in uw dienst gaan geven. Heere, wij bidden of u dat wil doen in heel de gemeente, zoals we hier vanmiddag samen zijn onder jongeren en ouderen. U kent de situatie van ons allen, u weet wat er aan de hand is in ons leven, aan zorg, aan moeite, aan problemen. We leggen die vanmiddag ook voor u neer. Maar we bidden ook, Heere, dat al die dingen geen belemmering zullen zijn om naar uw woord te luisteren. Geef dat uw Heilige Geest onze harten richt op u, op wat u te zeggen hebt, opdat we vanmiddag door u gezegend worden. En we u hier mogen ontmoeten in uw huis. Uw stem mogen horen. En laten dan alle andere dingen, Heere, even tot zwijgen mogen worden gebracht. Opdat we die stem van de Heere Jezus horen in de prediking. Die stem die dode zondaren levend maakt. Die stem die de schapen van de Heere Jezus vanmiddag ook zullen herkennen door de Heilige Geest. Want ze kennen hem immers, ze volgen hem immers. En laten we zo allen, Heer, jong en oud, klein en groot, die stem van de Heere Jezus, de goede herder, mogen horen. We bidden of u wilt zijn met hen die niet in de kerk kunnen komen. We denken aan de zieken, de broeders en zusters die vanwege de leeftijd niet meer naar uw huis kunnen komen, die meeluisteren via de kerktelefoon of op een andere wijze de dienst beluisteren. Heere, wilt u ook hen nabij zijn aan de avond van het leven? En wilt u geven, Heere, dat ze juist wanneer de levensavond is gevallen, dat uitzicht mogen hebben op uw heerlijke toekomst, dat u bereid hebt in de Heere Jezus Christus voor allen die u vrezen. We bidden, Heere, voor hen die alleen staan in het leven, die zich eenzaam voelen. Denk aan de weduwen en aan de weduwnaren. We bidden voor jongeren die al vroeg een vader of een moeder hebben verloren. Wilt u ook hen gedenken? We bidden, Heere, voor hen die een kruis dragen. Dat kan door een lichamelijke beperking zijn. Dat kan ook door psychische klachten zijn die ons voortdurend parten spelen. Heere, we bidden of u in al die noden en in al die zorgen uw genade wilt schenken om het kruis achter de Heere Jezus Christus aan te mogen dragen. Opdat we zo met een opgeheven hoofd de Heere Jezus mogen verwachten uit de hemel. We bidden, Heere, voor de jongeren van de gemeente. Betrek ze ook bij uw woord. Geef dat ze juist ook in de tijd waarin we vandaag staan, door u worden vastgehouden. Er zijn zoveel andere dingen en zoveel andere stemmen die ook om hun hart vragen. Maar Heere, wilt u onze jongeren leren luisteren naar wat u te zeggen hebt, opdat ze de Heere Jezus mogen volgen. Ook in de tijd waarin we vandaag leven, waarin het niet gemakkelijker zal worden om keuzes te maken die gegrond zijn op uw woord. We bidden, Heere, of u uw genade wilt schenken, opdat ook onder de jeugd van de gemeente uw naam voortgeplant wordt, van kind tot kind. We bidden voor heel uw kerk op aarde. Zegen uw verdrukte en vervolgde kerk. Geef hen volharding en kracht. We bidden voor de uitbreiding van uw kerk in deze wereld. Wilt u het zendingswerk zegenen op alle terreinen waar dat geschiet, ook namens onze kerken, maar niet alleen wat namens ons geschiet. Overal waar uw woord verkondigd wordt en de naam van de Heere Jezus mag worden uitgedragen. Wilt u ervoor zorgen dat het vrucht draagt naar uw eigen belofte. Uw werk gaat immers door. En straks zal uw koninkrijk immers volkomen en volmaakt zijn. En zal heel uw volk uit alle geslachten, talen en natiën voor uw troon staan. Heere, laat dat ook moed mogen geven in het werk in uw koninkrijk. We bidden voor al het werk van de christelijke hulpverlening, zowel in binnen- als buitenland, om de liefde van de Heere Jezus Christus zichtbaar te maken, ook in de daden, in de hulp die aan mensen geboden wordt, mensen die om welke reden dan ook aan de kant van de samenleving zijn komen te staan, mensen die wonen in gebieden waar ze het zoveel minder hebben dan wij. O Heere, laat die liefde van de Heere Jezus Christus zichtbaar gemaakt mogen worden. We bidden ook voor uw volk Israël, uw oude bondsvolk, dat uw volk is en blijft. En we vragen u, Heere, of u zelf dat deksel wat er op het aangezicht van het Joodse volk is, of u dat wilt wegnemen, opdat ze de Heere Jezus mogen bekennen en beleiden als de Messias. Zegen ook die Joden die de Heere Jezus als hun Messias beleiden en die het zeker in Israël ook lang niet altijd gemakkelijk hebben. Wilt u hen ook ondersteunen en sterken? Zegen onze eigen kerk in deze weken dat de generale synode vergadert. We danken u voor de eerste zittingsweek die we mochten ontvangen en waar u ook kennelijk in ons midden was. En dat u het gaf dat we samen op een goede wijze met elkaar mochten vergaderen tot heil van de kerken. We bidden ook om uw zegen over al de besluiten die genomen zijn. En we bidden om uw wijsheid ook voor het vervolg. Want we zijn in alles zo diep van u afhankelijk. Zegen onze theologische universiteit in Apeldoorn. Zegen het curatorium in de verantwoordelijkheden die zij dragen. Zegen de hoogleraren en de docenten, maar ook de studenten, degenen die zich voorbereiden op de dienst in de kerken. O Heere, geef elke keer toch ook dat er weer broeders uitgestoten mogen worden in uw wijngaard, die vol zijn van het geloof en van de Heilige Geest, om u en de kerken te mogen dienen. We bidden voor deze gemeente, voor de kerkenraad, voor de broeders die u hier gesteld hebt in de diverse ambten, geef ze alles wat nodig is. Denk in het bijzonder ook aan de broeders die hier in de bediening van het woord hun plaats ontvangen hebben. Wilt u ze ook tot een rijke zegen stellen en hen samen ook met hun gezinnen gedenken. Ontfermt u zich zo over ons. Zie ons aan in uw genade. We hebben het niet verdiend, Heere, dat u naar ons omziet. Maar we doen een beroep op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, in wie wij toegang hebben tot u, tot de Vader. En we mogen vanmiddag toch om zijnentwil vragen, Heere, toon ons uw heerlijkheid, opdat wij allen iets van u mogen zien en u mogen kennen en vreemdelingen hier op aarde mogen worden en mogen zijn. Onderweg naar uw heerlijke toekomst. We vragen het u uit genade. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 84 en daarvan de versen 3, 4 en 5. 84, 3, 4 en 5. Na de predikinggemeente zingen we uit Psalm 43 en dan zingen we eerst het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot? En vervolgens het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 43, vers 5 en 4 na de prediking. Wanneer wij vanmiddag gemeente naar onze tekst luisteren, dan hebt u natuurlijk al wel begrepen dat het gaat over die aartsvaders die door de Heere geroepen zijn, die onderweg waren en die uiteindelijk aankomen in het land van de belofte. Als je dan even kijkt naar Abraham, die hier dan ook met name genoemd wordt, dan kennen we allemaal de geschiedenis van Abraham, die door de Heere geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, niet wetend waar hij komen zou. En toen hij in het land der belofte was, toen was hij toch nog niet op zijn eindbestemming. Want hij was onderweg naar een beter, naar het hemelse vaderland. En daarmee zien we vanmiddag, gemeente, dat ons leven hier op aarde te vergelijken is met een reis. En ik denk dat de meeste van ons allemaal, zeker in de afgelopen periode, in de zomertijd, wel eens zullen reizen. En wanneer je op reis gaat, dan moet je voorbereidingen treffen. En wanneer je op reis gaat, dan moet je allerlei dingen regelen. Je moet in ieder geval weten wat je eindbestemming is. Laten we die lijn nou vanmiddag eens even doortrekken. Wij zijn allen op reis. De Bijbel zegt, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat houdt in. Wij allemaal, zoals wij hier vanmiddag zitten, ons leven hier op aarde, ons huis waarin wij wonen, dat is maar tijdelijk. We zijn naar ons eeuwig huis. En de vraag die dan des te meer op ons afkomt is deze: wat is onze eindbestemming? Wat is ons eeuwig huis? En dan laat de Bijbel zien dat er maar twee mogelijkheden zijn. Ons eeuwig huis is in die stad die God bereid heeft. Of ons eeuwig huis is in de eeuwige rampzaligheid, in de buitenste duisternis. En we luisteren vanmiddag samen naar het woord van God, opdat voor een ieder van ons duidelijk zal worden wat onze eindbestemming is. En dat niet alleen. Want als er vanmiddag nog mensen in de kerk zitten, ouderen en jongeren, die heel eerlijk tot de belijdenis moeten komen dat ze onderweg zijn naar die eindbestemming in de buitenste duisternis, omdat ze de Heere niet kennen, dan is de Heere er vanmiddag alles aan gelegen om ons te maken tot zo'n vreemdeling op aarde, die onderweg is naar die eeuwige stad, die fundamenten heeft. En daar willen we vanmiddag samen over nadenken, door te luisteren naar onze tekst die ons spreekt van vreemdelingen onderweg naar de stad van God. En we letten dan op drie gedachten: op hun geloof, hun belijdenis en hun toekomst. Dus vreemdelingen onderweg naar de stad van God, hun geloof, hun belijdenis en hun toekomst. De brief aan de Hebreeën gemeente, dat is eigenlijk een brief van een hele bijzondere aard. Er zijn uitleggers, en ik denk dat er wel wat voor te zeggen is, die zeggen het is eigenlijk geen brief, maar je zou het eigenlijk meer een preek kunnen, als een preek kunnen beschouwen die op schrift gesteld is. En de mensen aan wie deze brief geschreven is, dat zijn de Hebreeën. Mensen met een Joodse achtergrond, die tot het geloof in de Heer Jezus Christus waren gekomen, die het evangelie hadden gehoord en die tot de belijdenis waren gekomen dat Jezus de zaligmaker is. Maar deze mensen die hadden, mag ik het zo vanmiddag zeggen, na die eerste tijd, na die eerste liefde, waarin ze vol overgave en vol liefde zich hadden gegeven aan de dienst van de Heer Jezus Christus, zijn ze toch in een andere periode terechtgekomen. En daar wijst deze brief ook steeds weer op. Er is het gevaar van terug te vallen, van achteruit te gaan in de genade. Er is het gevaar van het bezwijken, van het niet volharden. En hoe komt dat? Nou, dat is aan de ene kant wel te begrijpen. Want als je alle gegevens in deze brief op een rij zet, dan merk je dat deze mensen te maken hadden met tegenstand en met vervolging. Deze mensen die eerst waarschijnlijk gedacht zullen hebben toen ze tot bekering en geloof zijn gekomen, dat het koninkrijk van God zich baan zou breken in deze wereld. En dat overal zichtbaar zou worden dat Jezus Christus de Heere is en dat velen tot de belijdenis van hem zullen komen. Deze mensen die ontdekten dat ze als kerk maar een kleine minderheid bleven, aan de rand van de samenleving, een paar in een dorp, een klein groepje daar ergens in een stad, ze telden niet mee, ze werden veracht. En die vragen gingen leeg. Wat zie je nou eigenlijk van het koninkrijk van God? Wat zie je nou eigenlijk van het werk van de Heere Jezus? Wat zie je er nou van dat hij koning is en dat hij regeert op de troon in de hemel? Zou het allemaal wel waar zijn? En ze kwamen eigenlijk tot de conclusie dat de mensen in het Oude Testament onder die oude bedeling toch wel heel erg bevoorrecht waren, omdat zij de tabernakel en de offerdienst hadden als zichtbare tekenen van de aanwezigheid van de Heere, als zichtbare tekenen van zijn koningschap over Israël. En ze gingen eigenlijk wat jaloers kijken naar die gelovigen uit de oude bedeling. En ze hadden het gevoel, die mensen die hadden een streepje voor. Wij moeten het alleen maar doen met het evangelie. En verder zien we niks. Maar dan gaat de auteur van deze brief laten zien dat ook al die gelovigen in de oude bedeling in geen andere situatie stonden dan deze christenen die zo weinig zagen van het koninkrijk van God om hen heen. En hij laat hen zien dat het geloof, of dat nou onder de oude bedeling of in de nieuwe bedeling is, dat geloof altijd weer van datzelfde karakter is. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het gaat in het geloof niet om de dingen die je met je natuurlijke ogen ziet. Want de dingen die je ziet, die zijn tijden. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. En dat illustreert hij aan de hand van al die oud-testamentische gelovigen die we hier horen noemen in dat 11e hoofdstuk. Hij noemt ze als voorbeelden, als een wolk van getuigen om deze christenen in hun strijd en in hun verdrukking op te wekken om te volharden, om door het geloof te leven. En dan komen we vanmiddag bij de tekst. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Deze allen. Daar worden de aartsvaders mee bedoeld. Abraham, Isaac, Jacob. Je kunt denken aan Sarah. Je kunt denken aan Abel, aan Henoch, aan Noach. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De beloften niet verkregen hebben. En daarmee wil de auteur van deze brief zeggen, beste mensen, jullie hebben misschien het gevoel dat je zo weinig ziet van het koninkrijk van God, zodat er twijfel in je hart komt of de Heere wel werkelijk regeert in deze wereld en of zijn kerk wel werkelijk stand zal houden in deze wereld. Maar kijk nou eens naar die oud-testamentische gelovigen, hoe zij gestorven zijn. Ze zijn in het geloof gestorven. En dat betekent, ze hebben de vervulling van de belofte niet ontvangen. Want dat moet u goed zien hier in de Hebreeënbrief. Als het om de belofte gaat, dat het dan om de vervulling van de belofte gaat. En de vervulling van de belofte hebben ze niet gekregen. En dat illustreert de auteur hier met het voorbeeld, heel in het bijzonder van Abraham, die door de Heere geroepen werd uit Ur, uit zijn vaderland, om te gaan naar de plaats die de Heere hem zou wijzen. En daar zie je al wat geloof is. Want waarom ging Abraham, jongens en meisjes? Abraham leefde in Ur der Chaldeeën, te midden van de heiden. En hij diende de afgoden, net als zijn vader. Hoe kwam het nou dat Abraham op reis ging? Nota bene, zonder te weten waar hij naartoe moest. Er is maar één antwoord op en dat weet je wel, denk ik. De Heere zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. God zei tegen Abraham, ik breng je daar. En meer zag Abraham niet. En meer wist Abraham niet. Abraham moest gaan op het woord van de Heere, op het bevel van de Heere. En zo is Abraham gegaan. En daar zie je wat het geloof is. Dat geloof dat hangt aan het woord van God. Dat geloof steunt op wat God heeft gezegd. Dat geloof dat leeft niet van wat een mens ziet om zich heen en wat een mens in deze wereld allemaal ziet. Want dan zou Abraham duizenden een reden hebben gehad om niet te gaan en te zeggen, wat weet ik nou eigenlijk? Ik moet gaan naar een land waarvan ik niet eens weet dat het ligt. En nu zegt de schrijver van deze brief, dat is juist het geloof. Dat is dat je niet kijkt om je heen. En dat je niet laat leiden door alles wat je om je heen ziet. Maar dat je alleen laat leiden door het woord van de levende God die gesproken heeft. En dat wist Abraham. God heeft gezegd, ga naar het land dat ik u wijzen zal. En kijk dan nog eens even naar Sara. Die wordt hier ook genoemd. Sara die op een leeftijd was gekomen dat ze geen kind meer kon krijgen. Samen met Abraham. Maar de Heere had gezegd dat uit het geslacht van Abraham een groot volk zou komen. Als Abraham en Sara zich hadden laten leiden door wat ze zagen. En soms hebben ze dat gedaan. En toen kwam Abraham ook op een verkeerde weg, op een dwaalweg uit met Hagar. Als ze zich hadden laten leiden door wat ze zagen. En als ze zich hadden laten leiden door hun eigen gedachten en hun eigen inzichten en door hun eigen berekeningen. Dan zou het echt misgegaan zijn. Maar wat is nu het geloof? Ze hebben vastgehouden aan de belofte van God, op hoop tegen hoop, dat de Heere die belofte zou vervullen, dat ze een zoon zouden ontvangen, waaruit een groot volk geboren zou worden. Zo hebben Abraham en Sara geleefd, zo hebben al de aartsvaders geleefd, zo hebben al de Bijbelheiligen geleefd. Ze hebben niet gerekend met wat ze zagen, maar ze leefden bij het woord van God. En waar ging het in al die beloften om, waarvan onze tekst zegt, ze hebben de vervulling van die beloften niet verkregen? In al die beloften ging het om de verlosser die komen zou. Om de komst van de Heere Jezus Christus. Er zegt er misschien iemand vanmiddag, dominee, hoe weet u nou dat het in die tijd al ging om de komst van de Heere Jezus Christus? Dat heeft de Heere Jezus zelf gezegd. Als het gaat over Abraham, dan zegt hij, Abraham heeft mijn dag gezien. En hij is er zo blij van geworden. Hij heeft uitgezien naar mijn komst hier op aarde. Zo heeft hij geleefd. En dat zie je bij Abraham en de andere aartsvaders. Uiteindelijk is ook dat beloofde land niet hun eindbestemming geweest. Maar ze zijn vreemdelingen gebleven op de aarde. Omdat het in al die beloften ging om de komst van de Heere Jezus Christus. Naar wie ze leerden uitzien als hun hoop en hun verlossing. Door wie de Heere zou werken in deze wereld. En door wie de Heere mensen tot de eeuwige zaligheid zal brengen. Zo zijn ze gestorven. In het geloof dat de Heere die belofte zou vervullen. En zo is Abraham op weg gegaan. Zo hebben al de Bijbelheiligen geleefd. En zo zijn ze gestorven. Ze hebben de Heere Jezus Christus vanuit de verte gezien. Kijk, en dan zegt de schrijver van deze brief. Beste mensen in het Nieuwe Testament. Dan moeten jullie vooral niet denken dat jullie achtergesteld worden bij de gelovigen uit de oude bedeling. Zij hebben de vervulling van de belofte niet ontvangen. Maar wij die leven na de komst van de Heere Jezus Christus, wij weten van de vervulling. Wij weten dat God zijn beloften vervuld heeft in hem, die mens is geworden, die vlees en bloed is geworden, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jezus, de hoge priester van onze belijdenis, die het offer gebracht heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Ziet u? Wij die leven na de komst van de Heere Jezus. Wij die leven onder de bedeling van het volle evangelie. We hebben geen reden om te denken dat we achtergesteld zijn. Of dat het voor ons moeilijker is om te geloven. Want misschien zit er wel een jongere in de kerk die zegt, dominee, dat zou ik nou wel eens willen meemaken wat Abraham heeft meegemaakt dat de Heere tot hem sprak. En ik zou wel eens willen meemaken wat bijvoorbeeld Jozef heeft meegemaakt, dat de Heere zich aan hem openbaarde in een droom. De Bijbel die zegt vanmiddag, wij hebben het volle evangelie. Al die Bijbelheiligen onder de oude bedeling, die hebben de vervulling van de belofte niet ontvangen. Maar wij hebben het woord, het profetische woord, dat zeer vast is. En nu zegt de schrijver van deze brief, ja, ondanks dan dat wij in die nieuwe bedeling leven, dat wij het volle evangelie hebben, dat betekent ook niet dat het voor ons gemakkelijker is om te geloven. Want in welke tijd je ook leeft, het geloof, dat heeft te maken met de onzichtbare dingen. Dat geloof, dat is een gave van God, dat de Heilige Geest werkt, waardoor een zondaar de ogen geopend wordt, opdat hij gaat zien waar het werkelijk op aankomt in het leven, zoals Abraham en ook al de anderen in de oude bedeling, dat door de Heilige Geest hebben leren zien. Maar de Heere roept ons op tot dat geloof, door het evangelie. En hij wekt ons op om vast te houden aan dat evangelie dat de Heere Jezus Christus tot inhoud heeft. Want die beloften van het evangelie, die vervuld zijn in de Heere Jezus Christus, die worden ons zo rijk en ruim verkondigd gemeente. Elke zondag, dat ook hier in deze kerk, het evangelie wordt verkondigd, betekent de roeping van Gods wegen om in zijn woord te geloven. En de Heere die geeft daar de Heilige Geest bij. Opdat je het ook werkelijk gaat geloven. Opdat je je niet laat leiden door de dingen die alleen maar gezien worden met je natuurlijke ogen. Want laten we maar heel eerlijk zijn, daar zijn wij mensen vol van. En daar laten we ons in eerste instantie altijd weer door leiden. Door de dingen om ons heen, door wat mensen zeggen, door wat we er zelf van vinden. Door wat we zien en wat we tasten kunnen. Dat is voor ons wat vaak betrouwbaar is en wat waarachtig is. Maar de Bijbel die leert het ons anders, gemeente. Die zegt, door het geloof ga je het anders zien. Dan ga je zien waar het werkelijk op aankomt. Die beloften van het evangelie, die laten de Heere Jezus Christus zien als de enige en de volkomen zaligmaker, de hoge priester die zijn leven gegeven heeft, opdat wij in hem onze zaligheid zouden zoeken en vinden, opdat we in hem geborgen zijn en zo ons leven aan hem zullen toevertrouwen. Hebben wij dat gedaan? Leven wij door het geloof in de belofte van het evangelie? Zijn onze ogen ervoor open gegaan wie de Heere Jezus Christus is? Kijk nog eens even naar Abraham. Hij heeft vanuit de verte de dag van de Heere Jezus gezien en hij is verblijd geweest. Je zou het geloof in het Oude Testament kunnen vergelijken, jongens en meisjes, met een verrekijker. En je weet wel wat een verrekijker is. Als je die op vakantie bij je hebt en je staat ergens te kijken door die verrekijker, dan haal je naar je toe wat in de verte ligt en wat je met je blote oog zo niet kunt zien. Kijk, dat is nou geloof. Dat is nou het geloof dat de Heilige Geest werkt. Dan ga je zien wat je met het blote oog niet ziet. En dat is nou wat Abraham gezien heeft toen hij onderweg ging. Hij zag op de Christus die komen zou. Zien wij door het geloof de Heere Jezus? Kan dat dan, zegt hij? Ja. Want ook vanmiddag wordt de Heere Jezus u voor ogen geschilderd. In de beloften van het evangelie. Het evangelie is één en al belofte. Prediking van de beloften van God die vervuld zijn in hem. Prediking van de belofte dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. De prediking van de gekruisigde Christus dat een ieder die vanmiddag tot hem de toevlucht neemt eeuwig zal leven. Ouderen en jongeren, hebben we ontdekt dat het daarom gaat in ons leven? Of laten wij ons leiden door wat we zien? Dat doen we van natuur. Dan zijn andere dingen belangrijk. Dan is het belangrijk hoe ver je het schopt in deze maatschappij. Dan is je carrière nummer 1. Dan is je geld nummer 1. Dan is misschien je sport of je hobby nummer 1. En dat zijn de dingen waarop je je richt, want je ziet het voor je. Maar als de Heilige Geest je ogen geeft om de Heere Jezus te zien, dan worden ineens al die andere dingen minder belangrijk. In ieder geval, ze staan niet meer bovenaan. En ze komen in het licht te staan van de Heere Jezus Christus, naar wie je getrokken wordt door de Heilige Geest. Want het staat er zo prachtig hier vanmiddag in onze tekst, dat deze aartsvaders de belofte niet hebben verkregen, maar ze hebben ze van verre gezien, geloofd en omhelst. Omhelst. Dat doe je niet met iets, maar dat doe je met iemand. Dat doe je met iemand die je lief hebt. Kijk, en dat is nou het geloof, zegt de schrijver van deze brief. Door het geloof omhels je de Heere Jezus Christus, die je aangeboden wordt in het evangelie. Want misschien is er vanmiddag wel iemand in de kerk die zegt, dominee, zou de Heere Jezus er ook voor mij zijn? Iemand die eraan twijfelt als die kijkt naar wie die zelf is. En die vanmiddag beleidt van zichzelf. Ik laat me zo vaak leiden door andere dingen. En elke keer heb ik weer het gevoel dat ik maar niet verder kom. Zou de Heere Jezus nou werkelijk naar mij willen omzien? dan mag ik vanmiddag in de naam van mijn Heer Jezus Christus zeggen. Hij wordt u aangeboden. Robert Murray McCheyne, Schotse prediker uit de 19e eeuw, die zo jong gestorven is, maar die in de 9 jaren dat hij dominee was in Dundee, zo rijk de Heer Jezus heeft mogen verkondigen, die zegt in een van zijn preken: ik leg de Heer Jezus aan uw hart. Nou, gemeente, dat gebeurt er in de kerk. God legt de Heer Jezus aan uw hart, opdat u hem vanmiddag zou zien, en opdat jij hem zou zien, en opdat je het leven zou zoeken buiten jezelf in hem, die aan je hart gelegd wordt vanmiddag in de prediking, opdat je hem zou omhelzen door het geloof. Kijk, dat is nou echt geloof, gemeente. Dan zie je de Heer Jezus. En dan gaat er zoveel van hem uit. Zoveel aantrekkingskracht. Zoveel heerlijkheid. Dat je niet anders kunt dan je leven toevertrouwen aan hem. En dat hadden deze christenen aan wie deze brief is geschreven ook gedaan. Maar er was na verloop van tijd, was er toch die achteruitgang in de genade gekomen? Was er toch dat verslappen in het geloof gekomen? En misschien zijn er vanmiddag ook wel mensen hier in de kerk die dat herkennen in hun eigen leven. Die vanmiddag zeggen: als ik terugkijk naar mijn leven, dan zijn er andere perioden en tijden geweest dat ik zo dicht bij de Heer Jezus mocht leven en dat ik hem mocht zien. Maar er zit nou weer zoveel tussen. Kijk, dan wekt de Bijbel ons vanmiddag op te zeggen: zie dan opnieuw op de Heer Jezus Christus, die u vanmiddag wordt aangeboden. Volhard in het zien op hem. En hoe doe je dat dan, vraagt u? Laat ik het dan vanmiddag maar heel eenvoudig zeggen, gemeente. Waar kun je de Heer Jezus zien? Dat is in de kerk, in de prediking. Betekent bidden naar de kerk gaan. Bijbel lezen. Dat gebruikt God. Bijbelstudie. Dat zijn de instrumenten waardoor de Heere werkt. En als we achteruit zijn gegaan in de genade, en als we het verlangen hebben om weer de Heere Jezus te zien, dan zegt een van onze belijdenisgeschriften: ga dan vooral biddend die middelen van de genade gebruiken die de Heere daarvoor ingesteld heeft. Want God heeft beloofd daardoor te zullen werken. Kijk, gemeente, dat is hoe de Heere werkt. Hoe hij het geloof niet alleen werkt, maar ook weer wil versterken door de kracht van de Heilige Geest. Kijk, en zo zijn deze aartsvaders mensen geweest die vanuit de verte de Heere Jezus hebben gezien. En dat heeft hun leven ook verder bepaald. Want ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En eigenlijk is dat heel wonderlijk. Ik tipte dat net al even aan van Abraham. Abraham die uit Ur der Chaldeeën gegaan is omdat de Heere gezegd heeft: Abraham, ga naar het land dat ik je wijzen zal. En dan komt Abraham in het land Kanaan. En dan ontvangt hij daar een plek in dat beloofde land. Maar dan blijkt ook dat beloofde land zijn eindbestemming niet te zijn. Abrahams leven stond in het teken van reizen en trekken. We hebben het gelezen, hij leefde in tabernakelen. Abraham die kwam niet in Kanaan en die kocht daar een prachtig stuk land en hij bouwde daar een prachtig paleisje, omdat hij bij zichzelf dacht: nou ben ik waar ik wezen moet en hier wil de Heere me hebben. Nee, hij heeft daar ook in dat land van de belofte gewoond, als in een vreemd land. Dat is een bewijs dat hij vreemdeling is gebleven op aarde. Vreemdeling. Nee, niet omdat hij heimwee had naar Ur der Chaldeeën, want dat zou ook nog kunnen. Vreemdelingen, we kennen ze ook in ons eigen land. En er is heel veel wat aan hun afkomst herinnert. En ze zullen ongetwijfeld ook veel denken aan hun eigen vaderland. En er zijn er onder hen die ernaar terugverlangen om in hun vaderland te wonen. Maar de schrijver van deze brief zegt, dat was niet het geval met Abraham. Want als hij aan het vaderland had gedacht waar hij van uitgegaan was, dan had hij vol op de tijd gehad om weer terug te keren naar dat vaderland. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter. Dat is het hemels. Want God schaamt zich niet hun God genoemd te worden. En daarom hebben ze zo geleefd op aarde. Als gast, als vreemdeling. Als mensen die beleden in hun handel en in hun wandel. We zijn hier maar tijdelijk op aarde. Dit is onze eindbestemming niet. We zijn onderweg, we zijn op doorreis. Onderweg. Naar de volle vervulling van al Gods belofte. En dan was het met Abraham en Isaac en al die anderen zo, dat ze al die beloften van God in de Heere Jezus Christus samen zagen komen. De Christus die komen zou. En wij die leven in de nieuwtestamentische bedeling, wij hebben ontdekt dat die vervulling van al Gods beloften in de Heere Jezus Christus in die zin nog maar ten dele geweest is in de Heere Jezus. Al is het heel principieel en al is er al iets geopenbaard van de volle zaligheid in hem. Maar we zijn er nog niet. En dat is de overeenkomst die de schrijver trekt tussen de nieuwe en de oude bedeling. Of je nou in de oude of in de nieuwe bedeling leeft. We zijn onderweg naar de volkomen vervulling van al Gods beloften. En als je leeft door het geloof, dan ben je vreemdeling, gast hier op aarde. Wat betekent dat? Dat betekent dat je leeft niet als iemand die hier altijd blijft en die zich richt op dit tijdelijke leven alleen. Maar iemand die in heel zijn leven laat zien. Mijn leven staat in het teken van de Heere Jezus Christus en van zijn toekomst. Misschien zegt er vanmiddag wel iemand, oh meneer, dat is heel mooi gezegd. Maar we leven hier op aarde. En ik kan me nog voorstellen dat als je oud geworden bent en je bent aan het einde van het leven gekomen en je hebt het gehad hier op aarde, dat je gaat uitzien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en dat je de volkomen vervulling van Gods belofte gaat verwachten. Maar ik sta nog aan het begin van het leven. Ik heb er net samen met mijn vriendin over gehad, met mijn verloofde, om een trouwdag te plannen. En een ander die zegt, we verwachten een kindje. En we zien uit naar de geboorte van dat kind. En we willen zo graag onze kinderen groot zien worden. En weer een ander die zegt, ik heb mijn taak en roeping toch hier ook op aarde. Gast en vreemdeling. Wat betekent dat eigenlijk? Betekent dat eigenlijk dat de aarde, het leven hier op aarde dan veel, veel minder betekenis wordt? Juist niet, gemeente. Want als gast en vreemdeling op aarde zie ik alles in het juiste perspectief. En ga ik met de dingen om in dit leven, in het licht van het woord van God, dat leer ik door de Heilige Geest. Dan zoek ik dat koninkrijk van God allereerst, in alle dingen. Als je gaat trouwen, gast en vreemdeling zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat je niet van elkaar mag houden en dat je niet de begeerte mag hebben om samen een gezin te stichten. Maar gast en vreemdeling zijn, dat betekent dat je zegt, we gaan samen trouwen omdat we de Heere willen dienen. En als het God behaagt om ons kinderen te geven, dan is het ons verlangen dat die kinderen de Heere zullen dienen. En dat we samen onderweg mogen naar die heerlijke toekomst van de Heere Jezus Christus. En als een ander zegt, Ik heb mijn taak en mijn roeping hier op aarde. Dan is gast en vreemdeling zijn. Dat ik juist in die plek die de Heere me hier op aarde geeft. Dat ik mag laten zien dat ik meer heb dan dit tijdelijke leven alleen. Dat ik niet ben als de mens die zonder God leeft. Die alleen maar dit leven heeft. En als het leven hier voorbij is, dan is het uit en dan is het op. Dat ik mag laten zien in mijn leven. Dat ik een hemelse vader heb, die voor mij zorgt in alle omstandigheden, in alle situaties van het leven, in vreugde en in verdriet. Gast en vreemdeling zijn hier op aarde. Gemeente, laat het duidelijk zijn, dat is geen wereldmijding. Dat je bij wijze van spreken wat terug gaat trekken en dat je gaat denken aan kloosterlingen die daar ergens afgezonderd leven en die het zoeken in het mysterieuze en in het mystiek. Gast en vreemdeling, ben je in je gezin? Hoe dan? Niet door je te vervreemden en ook niet door vreemd te gaan doen, maar door als vader en moeder elke keer weer dat hart van die jongen en van die dochter te zoeken. Te laten zien dat de Heer Jezus het belangrijkste is. Opdat je samen toebereid wordt om hem te ontmoeten. Gast en vreemdeling. Als moeder in het gezin. Om je kinderen te laten zien wat de liefde van de Heer Jezus betekent. Als vader. Door te midden van alles wat je aandacht kan vragen. Toch echt de tijd te nemen om met je eigen kinderen over die dingen te spreken die van eeuwigheidsbelang zijn. Want je kunt natuurlijk ook aan je kinderen laten zien dat je alleen maar opgaat in dit leven en dat je leeft voor je geld en voor je werk en voor je vakantie en noem maar op. En als ze nou nooit een geestelijk woord horen, dan laat je aan je kinderen zien dat je vastzit hier aan de aarde. Als je gast en vreemdeling bent, dan word je gedreven door de liefde van de Heer Jezus Christus. Om je kinderen en allen in je omgeving te wijzen op dat goed dat nimmer meer vergaat. Dat tot in eeuwigheid blijft. Gast en vreemdeling, jonge mensen, geldt ook voor jullie. Denk er eens met mij over na. Hoe kun je dat nou laten zien in onze tijd? Dat je niet van deze wereld bent, maar dat je wel midden in deze wereld staat. Als je in gedachten even je huispagina neemt. Wat staat erop? Welke muziek staat erop? Welk filmpje is te bekijken? Klinkt daar ook iets in door? Van mijn leven is toegewijd aan de Heere Jezus Christus. Nee, niet om vroom te doen. Maar wel om in alle dingen anderen erop te wijzen. En dan heb je misschien wel een unieke mogelijkheid met die pagina om anderen door een lied dat van Jezus spreekt erop te zetten. Opdat ze erover na zullen gaan denken. Om de Heere Jezus te volgen die ook hen roept. Hoe sta je nou in het leven? Hoe ben je nou bezig met je opleiding? Denk je er alleen maar aan om straks een prachtige baan te hebben en geld te verdienen en gesetteld te zijn in onze maatschappij? Of is het je gebed, Heere, wilt u de opleiding in mijn leven gebruiken, opdat ik op die plek kom waar ik dienstbaar zal kunnen zijn? Dan hoef je niet allemaal de zending in. En dan hoef je ook niet allemaal evangelisatiewerk in een officieel verband te gaan doen. Want je kunt ook op de werkvloer, waar dat dan ook maar is, een gast en een vreemdeling zijn, omdat je leven wijst naar de Heer Jezus Christus en naar zijn toekomst. Hopelijk heb ik het u en jullie wat duidelijk kunnen maken wat het betekent om gast en vreemdeling te zijn. Dat je leven staat in het licht van God en van zijn toekomst. En dat geeft zo'n geweldige vreugde. Gast en vreemdeling zijn, Dat is een geweldige zaak, ouderen en jongeren. Want ik hoor zo'n vreemdeling zingen. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. En uw geboden zijn mijn gezangen ten dagen van mijn vreemdelingschap. Ik heb er lust in om die te doen. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. De woorden van Psalm 84. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Wat kan de zondag dan zo'n geweldige dag zijn, waarin je versterkt wordt in het dienen van de Heere, waarin je versterkt wordt in de liefde tot de Heere Jezus Christus, om de week weer in te gaan. Om een gast en een vreemdeling te zijn op de plaats waar de Heere je stelt. En dat het je vurig gebed wordt. Heere, laat in mijn leven zichtbaar worden dat ik van de Heere Jezus ben. Dat ik uitzie naar de volkomen vervulling van al Gods belofte. Vreemdeling zijn. Ja, dat betekent in het geheel van deze brief, gemeente, dat je de strijd en de aanvechting soms kent. Dat je ook jezelf leert kennen. En jezelf tegenvalt. Soms in je aardsgezindheid. Je neiging om je toch te hechten aan wat deze aarde biedt. Wat kun je soms ernaar verlangen? De Heere je er weer van losmaakt. Om Hem te dienen. Om echt er voor Hem te zijn. In alle dingen. Kijk, en dan krijgt die toekomst zo'n geweldige waarde. Onderweg. Naar de vervulling van al Gods belofte. Want Hij had hun een stad bereid. God. De kunstenaar en de bouwmeester van de hemelse stad. En alle volgelingen van Jezus, alle gasten en vreemdelingen hier op aarde, ze zijn onderweg naar die stad. Misschien zegt u wel, wat zie ik ervan? Misschien hebt u onlangs nog wel bij een geopend graf gestaan, van iemand die u zeer lief was. En u dacht, wat zie ik ervan? Want je ziet alleen maar het graf. En je ziet alleen maar het zand dat over het graf gaat. Wij leven door geloof. En nog niet door aanschouw. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zijn onderweg. Elke keer hebben Gods kinderen het nodig om die verrekijker van het geloof te pakken. En er doorheen te kijken. Om te zien naar die lichtstaf met parelenpoort. Waar ik mijn Heere zal ontmoeten. In volle vreugde. Waar ik eeuwig thuis zal zijn. Verlost van alle zonde, verdriet en pijn. Dan ga ik op tot Gods altaar. Gemeente, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Waar is jouw huis straks? Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Heere, we danken u voor uw woord. Dat ons laat zien dat goed dat nimmer meer vergaat. Die rijkdom die er in de Heere Jezus is. Die we van nature niet zien en waar we aan voorbij leven omdat we gericht zijn op alle andere dingen. Die we dan veel belangrijker vinden. Maar u opent oog. U ontsluit hart. En u laat zien wie uw zoon is. En wie hij ook in ons leven wil zijn. Heere, geef dat wij zo allen door het geloof mogen leven. Geef dat wij allen de Heere Jezus zien. Gasten en vreemdelingen hier op aarde zijn. Dat ons leven in het teken staat van hem. Heere, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Dat er niemand van ons straks buiten die Godstad zal blijven staan. Want u hebt ons de Heere Jezus aan het hart gelegd. En hoe zullen wij ontkomen wanneer we op zo'n zaligheid en op zo'n zaligmaker geen acht geven? O Heere, bekeer ons door de krachtige werking van uw geest. Wanneer we de Heere Jezus nog niet kennen. Opdat we hem mogen zien vanavond. Voor het eerst. Maar geef ook dat we hem opnieuw hebben mogen zien. En dat u de middelen ook wilt zegenen zoals u beloofd hebt. Om hem weer opnieuw te zien. O Heere, geef in onze hart dat vurige verlangen. Om de Heere Jezus nog meer en dieper te kennen. Nog meer van zijn rijkdom en zijn heerlijkheid te aanschouwen door het geloof. Want als we vol zijn van hem, dan is het niet zo moeilijk meer om gast en vreemdeling op de aarde te zijn. Want dan vloeit onze mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Heere, geef dat we zo morgen en overmorgen. Gast en vreemdeling zijn, ja, alle dagen van deze week, maar ook van heel ons leven. Bemoedigd door het evangelie dat zegt, dat al uw beloften in de Heere Jezus Christus ja en amen zijn, en straks ook echt volkomen vervuld zullen worden. Geef ons kracht en troost, ook in moeilijke dagen, in strijd, in aanvecht. O Heere, laat het ons elke keer mogen uitdrijven tot u. Zegen ons. Zegen ons land en volk. We bidden voor de kabinetsformatie die in een beslissend stadium gekomen is. We deze week definitief zullen weten of er een nieuw kabinet komt binnenkort. We bidden vooral om wijsheid. Voor allen die tot een taak daarin geroepen worden. Geef dat ons land zal terugkeren naar uw woord en wet. Zegen ook onze koningin. Sterk ook haar in haar taak. Ja, zegen ons allen, Heer. Onze jongeren die hun werk, hun studie hebben. Bewaart u ze. Geef hen wijsheid. Geef hen bovenal uw geest. Opdat ze zich door uw woord mogen laten leiden. Zegen onze kinderen. Ze weer naar school gaan. Zegen allen die in het christelijk onderwijs hun taak en hun roeping mogen hebben. Belangrijke taak. We bidden voor al het werk in de gemeente, ook deze week het ambtelijke werk. Catechisaties. O Heere, wilt u het gebruiken? Alles wacht op uw zegen, maar we mogen toch verwachten dat u zegen geeft. Keer op keer naar uw eigen belofte. Omdat uw werk doorgaat tot de jongste dag. En geef dat we er samen naar mogen uitzien. Ook op deze zondag. Dat deze Sabbat een voorsmaak mag zijn van de eeuwige Sabbat die aanbreekt. Om u straks eeuwig te loven en te prijzen. We danken u voor al het goede wat u ons hebt geschonken. Vergeef het zondige wat er ook was in deze dienst, in de heiligste verrichtingen. Reinig ons door Jezus bloed en geef dat wij mogen uitzien naar de volkomen vervulling van al uw beloften, om dan eeuwig te zingen van uw goedertieren heen. Amen. Ik krijg gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna zingen we Psalm 89, het eerste vers. Ga dan heen in vrede, in de verwachting van de volkomen vervulling van al Gods beloften in Christus Jezus en ontvangt zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.